We gaan met elkaar de Bijbel openen. En daarna wil ik daar een aantal gedachten over delen. En ik wil vanavond met u naar het boek Openbaring, hoofdstuk 3. Openbaringen 3, en ik nodig u uit om met mij mee te lezen en uw Bijbel vanavond erbij te houden. Openbaring 3, we lezen de brief aan Sardis, de eerste 6 versen van Openbaring 3. En ik zeg dat maar vooraf, ik weet dat deze brieven kan je eigenlijk op 3 manieren lezen, kan je op 3 manieren uitleggen. In de allereerste plaats was het een boodschap, een brief geschreven aan de gemeente destijds daar. Dus gewoon de plaatselijke gemeente in het toenmalige Klein-Azië, het huidige Turkije in Sardis. Dus dat is de eerste uitleg. Wat betekende dat voor hen? In de tweede plaats kan je naar kijken als een periode in de kerkgeschiedenis. Hè? Een periode in de kerkgeschiedenis die gekenmerkt werd door de kenmerken van de gemeente Sardis. Nou, dat zijn de twee uitleggen die je kan geven. Maar vanavond wil ik vooral toespitsen deze brief op ons leven vandaag. Wat heeft het ons te zeggen? Wij die leven in de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus. Wat heeft deze brief vandaag ons te zeggen? Dus eigenlijk wil ik met u gaan naar de derde betekenis van deze brief. Voordat ik daar allerlei vragen over krijg, dan heb ik dat maar gezegd. Openbaring 3, het eerste vers. En schrijf aan de engel van de gemeente in Sardis, dit zegt hij die de 7 geesten van God heeft en de 7 sterren. Ik ken uw werken en ik weet dat u de naam hebt dat u leeft, maar u bent dood. Wees waakzaam en versterk het overige dat dreigt te sterven. Want ik heb uw werken niet vol bevonden voor God. Bedenk dan hoe u het hebt ontvangen en gehoord en houd het vast en bekeer u. Als u dan niet waakzaam bent, zal ik bij u komen als een dief en u zult beslist niet weten op welk uur ik bij u zal komen. Maar u hebt ook in Sardis enkele personen die hun kleren niet bevlekt hebben. En zij zullen met mij wandelen in witte kleren omdat zij het waard zijn. Of waardig zijn. Wie overwint, die zal bekleed worden met witte kleren. En ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Tot zover. Ik wil een aantal gedachten met u delen, omdat ik geloof, en ik ben de laatste tijd wat met deze brieven bezig, dat ook de brief aan Sardis heel actueel is voor deze tijd. Het is al een tijd geleden, ik heb dat zelf niet meegemaakt, maar er was een EO Jongerendag in 1977. Dat is inmiddels 40 jaar geleden. Nou, ik hoef u niet te vragen wie daar sprak, want jarenlang sprak daar Henk Binnendijk. Nou, Henk Binnendijk sprak ook op die bewuste jongerendag. En dat filmpje kunt u trouwens terugvinden op internet hoor. Dus u kunt me allemaal checken of ik dat allemaal netjes zeg. Maar zijn thema voor die jongerendag in 1977, dat spreekt mij altijd wel aan. Dat was echt of onecht. En daar wil ik het vanavond met u over hebben. Zijn wij echt of zijn wij onecht? En hij had toen een uitspraak en die is me bijgebleven. Niet omdat ik daar live aanwezig was, maar omdat ik dat filmpje keek. Hij had een uitspraak en hij zei, een van de meest verdrietige zaken is onecht in het christendom. En God weet, ook vanavond, hoeveel echt en hoeveel onecht is in ons leven. Een van de meest verdrietige zaken in het christendom is onecht, onechtheid, laten we het zo maar noemen. U begrijpt wat ik bedoel. En daar moest ik over nadenken bij de voorbereiding van dit korte stukje, deze korte brief. Echt of onecht? Nou ja, je voelt een beetje waar ik naartoe wil natuurlijk. Hoe is het in ons leven? Hoe is het in ons leven? Want de Heer Jezus, hij leert in Openbaring 3 en ook in dat voorgaande hoofdstuk, die andere brieven. Hij wil u, jou en mij voor bepaalde valstrikken bewaren. Dat moet wel even duidelijk zijn. De Heer Jezus, hij is heel bewogen met de gemeente. Die is voor hem kostbaar. Ze zijn gekocht en betaald met zijn eigen kostbare, dierbare bloed. En ik krijg die bloemen mee naar huis, dus ik zit weer goed. Maar dat heeft te maken met de geboorte van mijn vierde zoon. Ik heb nou een kwartet aan zonen. Maar ik zou een slechte vader zijn als ik mijn kinderen niet zou beschermen. Niet zou wijzen op bepaalde valkuilen, toch? Dat was een vraag. Dan zou ik een slechte vader zijn. Maar geestelijk is het met onze hemelse vader precies hetzelfde. En de Heer Jezus is de openbaring van wie de Vader is. Hij wil u, jou en mij voor valstrikken bewaren. En daarom vind ik het heerlijk om hier vanavond over na te denken. Dus het is genade dat u hier bent. En het is ook genade dat we over deze brief nadenken. Want Openbaring 3 leert mij, die verzen, de Heer Jezus leert mij dat in de eindtijd veel mensen onecht zullen zijn. Nou, als je wat Bijbelse woord wil hebben, een wat moeilijker woord, dan noemt de Bijbel dat geveinsdheid. Je kan dat vertalen met onoprechtheid. Onecht. Je bent niet puur. Je bent niet doorzichtig tot op het bot. En om met de woorden van de tekst te spreken, dan ben ik waar ik wezen wil. In vers 1b, daar lees je: jullie hebben de naam dat je leeft, maar je bent dood. Nou, dan zit ik precies op de kern van de boodschap eigenlijk. En als de Heer Jezus dat zegt tegen die gemeente in Sardes toen, maar ik geloof Openbaring is onthulling, het heeft ook een profetische betekenis, nou dan spits ik mijn oren vanavond en dan zeg ik: Heer Jezus, als dat in de laatste dagen voor uw komst een valkuil is, dan wil ik daar niet invallen. Dan wil ik daar niet instappen. Dus zeg alsjeblieft, hoe kan ik dat weten? Wat houdt dat in? Wat betekent dat dan? En we belijden toch met elkaar met vers 6 dat wij geestelijke oren hebben gekregen, of niet? Nou, als je oren hebt, en oren, daar worden hier niet bedoeld die aan uw hoofd zitten, maar geestelijke oren, met andere woorden, als u de stem van de goede herder kent, nou, dan gaat het puntje van je stoel zitten. Wat de geest vanavond tot u te zeggen heeft. U zegt, ja, dat wist ik al wat in de brief van Sardes staat. Maar de vraag is niet wat je weet, de vraag is hoe je leeft. Dat is voor de Heer veel interessanter, hoor. Je kan veel weten, maar niet leven. En dan heb je in de hemel een heel probleem. En dan zullen we wel gaan achter gaan komen. Nou, eerst even het begin. De Heer Jezus, hij stelt zich eerst voor. Dat is al heel mooi als je alle brieven bestudeert. Mag ik het even in de taal van 2017 zeggen? Hij geeft een soort visitekaartje steeds af. En hij openbaart zich steeds op een andere manier. En hier openbaart hij zich als degene die de zeven geesten van God heeft en de zeven sterren. Dat is als het ware zijn visitekaartje voor Sardis. Nou, de zeven sterren, dat heeft te maken met de boodschappers die ook in zijn hand zijn. Maar ik wil vanavond vooral even focussen op die zeven geesten. Dat is best een wonderlijke uitdrukking. Want ik bevind me natuurlijk in een degelijk gezelschap. En die zeggen dan natuurlijk gelijk van: ja, maar er is maar één heilige geest. Nee, niet zeven geesten. Nou, zeven, dat is het getal van de volheid. Dus als het hier gaat over de zeven geesten van God, dan wil dat zeggen, het is een uitdrukking van de volheid van de Heilige Geest. En dat is bijzonder. Die volheid, die laat ons zien de verscheidenheid van de Heilige Geest in zijn krachten, in zijn gaven en in zijn werkingen. Er is een volheid aanwezig. En dit is mooi. Vanuit die volheid zeven, de volheid van de Heilige Geest, kunnen die zeven gemeenten worden bediend. Dat is mooi, toch? Die worden vanuit die volheid toegerust. En dat is heel belangrijk om vanavond te onderstrepen. De Heer Jezus, hij zegt: ik beschik over die volheid. Ik ben het die zeven geesten heeft. Door geloof zijn we met hem verbonden, of niet? En is de geest van God in ons komen wonen? Dat wil zeggen dat de volheid van die geest ook ons ter beschikking staat. Nou, dat heeft even altijd een goed moment geweest om even hartelijk amen te zeggen. Want dat is belangrijk voor hetgeen wat nu gaat komen. Als de Heer Jezus u, jou en mij ergens toe oproept, of als hij jou voor een valkuil wil bewaren, dan voorziet hij ook in datgene wat nodig is om er niet in te stappen. Kijk, ik kan van alles van je eisen, Maar dan weet ik zeker dat na afloop mensen zeggen, ja, je kan het allemaal mooi vertellen. En het klinkt als een klok, maar kan het gewoon niet. En niemand rust mij toe. Wat zijn de voorzieningen die ik kan gebruiken? Nee, maar voordat de Heer verder gaat met ons, zegt hij, de 7 sterren zijn in mijn hand en de 7 geesten, daarover beschik ik ook. En de Heer Jezus is gekomen om ons te dienen. Dat doet hij nou nog aan de rechterhand van de Vader. Hij is gekomen om te dienen en ons daarvan te voorzien wat wij nodig hebben om in de eindtijd godvruchtig te leven. Nou, dit wil ik altijd heel helder even neerzetten. Want dat geeft mij veel vrijmoedigheid om vervolgens verder te gaan. En de eerste vraag is, geloven we dit? Want er zijn veel christenen die zeggen vandaag, ja, het klinkt mooi, maar het is niet meer mogelijk, Jacques. Ze zeiden tegen mij wel eens, je bent een idealist. Nou, daar ben ik blij mee. Daar ben ik blij mee. Maar onthoud dit, Gods idealisme is ook zijn realisme. Het is niet zo dat de Heer ergens toe oproept. Ik heb het wel eens vergeleken, dat is natuurlijk niet zo netjes, maar met, hoe heet die op die hondenwagen? Dick Trom. Die hield een worst voor die hond, hè? En die hond maar rennen. In de veronderstelling dat hij hem zou krijgen. En hij bleef maar rennen. Maar het was wel een beetje frustrerend natuurlijk. Want hij rende achter iets aan wat hij uiteindelijk niet te pakken kreeg. Nou, elk voorbeeld gaat makkelijk, maar u begrijpt wat ik bedoel. Nee, hier staat, de Heer Jezus stelt zich voor. Ik heb de 7 sterren, maar ik heb ook de volheid van de Heilige Geest. En ik verlang ernaar om jullie in Veenendaal en omstreken in 2017 te bedienen. Dat vind ik bijzonder. We hebben een dienende hoge priester. Die in alles voorziet. Hij is gekomen om leven te geven en overvloed. En daar ben ik zo dankbaar voor, omdat ik er steeds meer en hoe langer hoe meer achterkom, dat ik in mezelf die kracht niet bezit. Maar ik mag leven uit wat Hij voor mij beschikbaar heeft. Nou, dat maakt het leven ontspannen. Daarom ben ik een hoopvol mens. En sta ik ook positief in het leven. Dat heeft niet met mijn karakter te maken. Dat heeft met Hem te maken, met wie ik verbonden ben door geloof. Zo eenvoudig is het. En Hij voorziet in wat ik nodig heb. Nou, zo begint de brief. Dan gaan we verder. Ik heb het al gezegd. Sardis. Helaas hadden zij een slecht getuigenis. Althans, het overgrote deel. Wat gold voor dat overgrote deel? Nou, dat ze de naam hadden. Dat ze leefden. Maar ze waren dood. In de voorgaande brief, als u ze een beetje kent, wordt gesproken over de leer van de Nicolaïten. Daar wordt gesproken over Biliam. Dat is allemaal vreselijk natuurlijk. En in die laatste brief, Thyatira, gaat het over de vrouw Izebel. Nou, dat was helemaal afschuwelijk. Je zou zeggen, wat een vreselijke tijd. Maar weet u, misschien is dit nog wel het allergevaarlijkste. Want Izebel, die ga je vroeg of laat wel onderscheiden hoor. Maar als het zo dicht bij elkaar komt, hè. De naam hebben dat je leeft. Maar terwijl het waardeoordeel van de Heer is, u bent dood. Dat kan heel dicht bij elkaar liggen. Het kan uiterlijk heel indrukwekkend lijken. Nou, ik zou daar veel verhalen over kunnen vertellen uit mijn eigen leven. Ik heb 4 jaar gezocht naar vrede met God. Misschien heb ik het al eens verteld hier. En ik ging naar allerlei kerken toe. Ik zal de namen besparen. Ik zocht naar vrede met God. En ik had altijd, toen al, zoveel jaar geleden, keurig pak aan, deze kleur. En dat deed ik het goed bij de mensen. Althans, van die kringen dan. En ik zat zo vaak in de kerk dat sommigen het ook niet meer begrepen. Sommigen dachten dat ik godsdienstwaanzin had. Maar ik zocht oprecht naar vrede met God. En niemand begeleiden. Maar ik moest zelf mijn weg vinden. Maar weet je wat er gebeurde? Die mensen van die gemeente, die keken naar me. En die zeiden, ja, die jongen van Brunt, dat is toch wel een bijzondere jongen. Wat daarmee aan de hand is. En dan groei je, hè? Dat zei ik natuurlijk niet. Maar ik hoorde het wel. En het was zelfs zo ver op een gegeven moment dat ik in een kerk kwam, waar ik helemaal geen lid van was. Maar ja, daar ging ik heen. Ik had mijn vaste plekje daar door de week. En op een gegeven moment kwam die predikant niet. En toen belde de koster mijn moeder. En zei, nou, als uw zoon vanavond weer wil komen, het gaat niet door, de predikant is ziek. Nou, toen groeide ik helemaal. Want ik was er genees betrokken en ze gingen me bellen. Nou, toen hadden ze me toch wel in het vizier, of niet? En dan groei je, hè? Dan groei je. Maar weet je, het was een lege huls. En niemand durfde daar iets van te zeggen, niemand. Want ja, wat er in die jongen aan de hand is. Totdat ik bij iemand kwam, een predikant, en die
Ja, die durfde wel, maar dat is het middel voor mij geweest. Die zei, ja, je hebt mooie verhalen, Jacques, maar wat betekent Jezus voor je? En toen werd ik toch zo boos, joh. Maar die wist precies waar het op vast zat. Je kan uiterlijk heel veel lijken te hebben en innerlijk zo leeg zijn als wat. Nou, dat was het probleem van deze gemeente. En dat is heel aangrijpend, want het oordeel van mensen lijkt heel positief te zijn, maar het waardeoordeel van de Heer die dwars door je maskers heen kijkt, dat komt er heel anders uit. En dat was voor mij confronterend. Ik zou uren daarover kunnen vertellen, ga ik niet doen. Maar het gaat even om de moraal. De werken, nou in deze gemeente waren die er ook wel in Sardis. De werken waren er wel. Ze werden door de mensen gewaardeerd, maar nou komt het, ze werden door de Heere God niet vol bevonden. Niet vol wil in dit geval niet zeggen niet volmaakt. Maar weet je waar het vooral hiermee te maken heeft? De motivatie, de intentie achter de werken, die deugde niet. Je kan goede dingen doen in je leven. Maar als je met een verkeerd motief doet, dat is nog niet goed. Ik was lid, vond ik toen, van een oppervlakkige gemeente. En toen kwam er op een gegeven moment een predikant. En ik had wat dingen gezien waarvan ik zei, dit is toch niet bijbels. En ik bad tot de Heer. Of je het een vreemd gebed vindt of niet, maar het gaat even om het voorbeeld. Heer, laat die man het maar eens goed zeggen een keer. En vooral voor die. En voor die. Nou, dan kan je iets zien in een gemeente wat onbijbels is, hè? Dus dat kan op zich waar zijn. Maar dat motief van mij daarachter, dat hij maar flink even de zweep er... Ja, dat deugt niet, hè? Dat deugt niet. Maar ik vond het wel vroom van mezelf. Maar dat soort dingen, hè? Dus je kan iets signaleren, maar de manier waarop je het wil herstellen en wat daarachter zit, dat is dat egoïstische, ikgerichte leven. Je gram halen, dat. Dit is wat veel gebeurt in de christelijke gemeente vandaag. Maakt zoveel kapot. En dan kan je zeggen, ja, maar het gaat om de waarheid hoor. Ja, er is zoveel strijd om de waarheid, maar weet je waar ik achter ben gekomen? Dat er heel veel mensen achter zo'n overtuiging zitten vaak. En daar moet je voor oppassen. En daar gaat het hier om. Je kan dus werken doen, maar hier staat ze werden niet volgevonden voor God. De motivatie achter hetgeen wat we doen is heel belangrijk. De intentie waarmee we iets doen. Daar kijkt de Heer naar. Nou, dan moet ik dit even uitleggen. In de Bijbel komt het woord hart heel vaak voor. Maar het probleem om het woord hart te verstaan is dat wij het hart, als wij het hebben over een hart, dat associëren we met gevoel. He, als we iemand een berichtje sturen dat we van iemand houden of iemand waarderen, dan kan je soms wel eens een hartje sturen, een rood hartje. Je hebt positieve gevoelens over die persoon. Maar in de Bijbel heeft het hart eerst en vooral met je denken en met je wil te maken. Moet je goed onthouden. En uiteindelijk ook met je gevoelens. Als de Bijbel spreekt over het hart, dan gaat het ten diepste... dan gaat het om het diepste wat in de mens ligt. Om de diepste motivaties van zijn gedragingen. En dat is waar de Heer naar kijkt. Wat zijn je diepste motivaties om iets wel te doen of om iets niet te doen? Daar is de Heer in geïnteresseerd. Ik hoop dat je een beetje proeft, voelt, het pakt wat ik wil duidelijk maken. Het gaat verder als dat uiterlijk van ons. Het gaat verder als wat we... bepraten, bespreken, uiten. Het gaat om onze hartsgesteldheid. Ja, en ja, die kan je voor mensen verbergen, dat is waar. En als je een beetje toneel kan spelen, dan kom je heel eind. Maar er komt een dag dat alle dingen die verborgen zijn, openbaar zullen worden. Nou, deze boodschap wil jou en mij ertoe stimuleren om in het licht te wandelen en daarin te blijven. Wandelen. Spreuken 23 zegt niet voor niks, mijn zoon geef mij je hart. Want vervolgens in Spreuken 4 vers 23, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Nou, dan gaan we even op inzoomen op dat hart. Wat zit er nou achter? Want ik ben nog steeds bij die brief. De naam hebben dat je leeft, maar je bent dood. Blader maar met mij even naar Matteüs 23. Matteüs 23. Heeft een paar stukjes laten zien. Bekende stukjes, maar het gaat erom dat het punt heel duidelijk valt. U bladert naar Matteüs 23. Nou, het Sardis-probleem, zo noem ik het maar even, is dus dat voor de buitenkant lijkt het mooi, maar die binnenkant, hè, waar de Heer allereerst in is geïnteresseerd, dat is niet goed. Jesaja zei trouwens ook al over Israël, ze naderen tot mij, zegt de Heere God, met hun lippen, maar hun hart hielden ze verre van hem. Dan zie je het ook al. Het is eigenlijk een probleem door de geschiedenis heen, zou je kunnen zeggen. Een uiterlijke belijdenis met een hart wat ver van de Heere blijft. Dat is heel aangrijpend. Nou, Matteüs 23, vers 27, wat staat daar? De Heer Jezus spreekt daar, wee u, schriftgeleerden en fariseërs, huichelaars. Want u bent als witgepleisterde graven die van buiten wel mooi lijken, maar van binnen zijn ze vol doodsbeenderen. En allerlei onreinheid. En daar komt hij. Zo lijkt u ook wel van buiten rechtvaardig voor de mensen. Maar van binnen bent u vol huichelarij en wetteloosheid. Dat is aangrijpend. Ik ben blij dat de woorden van de Heer Jezus zijn. Stel voor dat ik zo had begonnen vanavond. Maar het gaat er even om dat de Heer Jezus heel confronterend was. Wij beseffen dat niet altijd. Maar als je daar in de scharen stond, hij zei dat. Dat was niet mis. Hij confronteerde hen ermee. En weet je wat heel veel mensen vandaag ook zeggen? Dat is de andere kant van het kerkelijk spectrum. Die zeggen, ja, het zit er niet in de buitenkant hoor. Dat doet er allemaal, we zijn gered. Nee, dat is niet wat Jezus hier zegt. Weet je wat hij zegt? Hij zegt, als je je alleen druk maakt over een buitenkant en binnenin deugt het niet, dan heeft het voor mij geen waarde. Wat wil hij dan wel? Dat binnen en buitenkant met elkaar overeenkomen. Dat er harmonie is. Dat je van binnen bent die je buiten bent en van buiten bent die je van binnen bent. Dat je doorzichtig bent tot op het bot. Transparant, dat. Dat is wat hij zegt. Dus de buitenkant doet er wel zeker toe. Maar het gaat om die vernieuwing van binnenuit wat zich openbaart naar buiten toe. En dan is de grote vraag, wat is ons motief om dingen wel of niet te doen? Doet u het om mensen te pleasen? Om de instemming van mensen te krijgen? Of doet u het tot de eer en de verheerlijking van de Heere God? Nou gaan we naar het tweede stukje, dat is Handelingen 8. Ik vergeet dat nooit meer, ik hoorde daar ooit in mijn kinderjaren een preek over Simon de Tovenaar. En die ben ik nooit meer vergeten. Handelingen 8 is ook een heel belangrijk stukje in het kader van die brief, hè? Aan Sardis. Wat we in Handelingen 8 zien is dat de apostelen door de Heere God gebruikt worden. En de Heer is daar krachtig aan het werk door zijn woord en door zijn Heilige Geest. Levens veranderen. Nou, dat is geweldig als je daar getuige van bent. En Simon de Tovenaar, mag ik het eens zo zeggen, die wil eigenlijk meeliften. Het is niet zo kanseltaal, maar op het geestelijke succes. Begrijp je wat ik bedoel? Aanhaken. En hij ziet dat. En dan lezen we in vers 18 het volgende. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En hij zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder wie ik de handen opleg, de Heilige Geest ontvangt. Maar Petrus zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. En dan vers 21, u hebt part nog deel aan deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Je kan een positief verlangen hebben, maar je kan dat positieve verlangen uiteindelijk op een verkeerde manier willen verkrijgen. Nou, in dit geval geld. Nou, dat staat haaks op de principes van het Koninkrijk van God. De Heer Jezus had niks met geld. En de gave van God wordt niet door geld verkregen. Maar hier gaat het vooral om, wat was nou de motivatie, de intentie van Simon om ook die gave te ontvangen? Hij legde een zak geld neer, maar zijn motivatie was niet juist. Die was niet oprecht. En daarom wordt hier gezegd, je hart is niet recht voor de Heer. Zie je, daar komt het weer op aan. Hij wilde uiterlijk de manifestaties hebben, om het zo te zeggen, maar innerlijk niet oprecht zijn. Dat is gevaarlijk. Ook vandaag. Er wordt wat gestaan, ook in de christenheid, naar uiterlijke manifestaties, of hoe dat dan genoemd wordt. Maar heel vaak wil men niet naar hun eigen hart kijken, kritisch. Dat is belangrijk, hè? Het gaat de Heere niet om wat wij allereerst naar anderen laten zien en openbaar, maar is ons hart oprecht voor de Heere? Je kan zoveel met anderen en andere dingen bezig zijn, terwijl je aan je eigen hart voorbij gaat. Simon, je hart is niet recht voor God. Daar moet je eerst werk van maken. Nou, naar het laatste stukje, dat zou je ook aanspreken, 2 Timotheüs 3. En nogmaals, ik heb het nog steeds over die brief aan Sardes. Kom ik zo bij terug en dan valt alles als een puzzelstuk in elkaar als het goed is. 2 Timotheüs 3, daar schrijft Timotheüs aan, schrijft Paulus aan Timotheüs over de laatste dagen. Dat is een heel treffend stukje, vind ik altijd. Heel confronterend ook wel. Daar staat in vers 1, 2 Timotheüs 3, en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken, want mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, hè, dat wil zeggen opgeblazen, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En hoe komt die? Vers 5. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Hey, komt het precies hetzelfde weer terug, hè? Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht verloochend. Met andere woorden, ze hebben een uiterlijke vorm die lijkt te kloppen, schoonklinkende woorden, maar ze leven ten diepste niet door de kracht van de Heilige Geest en ze doden hun zonde niet. Dat is belangrijk. Als het goed is, kennen wij een oud leven en een nieuw leven. Een leven vanuit het vlees en een leven door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat laatste, dat gaat heel ontspannen en dat wordt openbaar. Dat wordt zichtbaar. Nou, hier zie je mensen die de schijn van godsvrucht hebben, maar die uiteindelijk niet het nieuwe leven leven. In de praktijk. Gewoon in de omgang met hun vrouwen, met hun mannen, met hun kinderen, met hun collega's. Het nieuwe leven. Schijn van godsvrucht, maar de kracht van het nieuwe leven wordt niet zichtbaar. Dit is uiteindelijk ook een beeld van een mondbelijdenis. Uiterlijk klopt het, maar innerlijk. Nou, gaan we even terug naar Sardes. Ik hoop dat dit duidelijk is. Jullie hebben de naam dat je leeft. Nou, die openbaringen aan deze gemeente, die zijn confronterend, die zijn heel rechtstreeks, heel direct. Maar we lezen over een tijd van genade die er is. He, want vers 3 zegt, bedenk dan hoe u het ontvangen hebt en gehoord hebt, houd het vast en bekeer u. Dus als vanmorgen het, of vanavond het onechte in uw leven wordt aangereikt, u zegt, ja maar Jacques, dit speelt niet binnen Veenendaal en helemaal niet binnen Maranatha Veenendaal. Nou, wees voorzichtig. Wees voorzichtig. En toets je leven, hè? Niet van je buurman of kijk niet naar die dat je denkt van ik hoop niet dat hij slaapt, dat hij het nu een keer goed hoort. Toets je leven. Het komt heel dichtbij. Maar er is wel genade. Kijk, je kan zoveel van de waarheid hebben ontvangen, maar als je de waarheid niet gehoorzaamt, dan ben je als die man die zijn huis op het zand bouwt. Vroeg of laat stort het in. Het lijkt misschien heel wat, maar je krijgt nog de gelegenheid om te bedenken wat in het evangelie, de godsopenbaring, de bijbelse principes is meegedeeld. En wat je gehoord hebt, wat je ontvangen hebt, en houd dat vast. Wortel daarin. En bekeer je. Het is opmerkelijk dat toen Johannes de Doper opkwam daar bij de Jordaan, zijn eerste prediking was, bekeer je, want het koninkrijk de hemel is nabijgekomen. De eerste prediking van de Heer Jezus was precies hetzelfde, bekeer je. En wat denkt u wat de gemeente in de eindtijd moet horen? Bekeringsboodschap, geloof me echt. Om bij de les te blijven. is niet altijd geliefd, dat weet ik uit ervaring. Maar het is wel nodig. Het is nuttig. Niet om jou negatief van de Heer af te drukken, maar om je bij de les te houden. Wees dan nuchter en waakzaam. Want in die laatste dagen loop je het gevaar om een onecht leven te leiden. En weet je, je bent niet van de ene op de andere dag onecht hoor. Dat gaat heel stapjesgewijs. Langzaamaan. Langzaam, maar wel zeker. En dat is aangrijpend, daar wil de Heer je voor bewaren. En het overige, zei hij, nog wel leven, maar wat dreigt te sterven, dat moet versterkt worden. Heel duidelijk appel van de Heer aan de gemeente daar in Sardis. Je zou kunnen zeggen met de woorden van Paulus uit Efeze 5 vers 14. Ontwaakt u die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten. Dat is belangrijk. Ja, we moeten toegerust worden tot dienstbetoon. Dit is toerusting. Dat je bij de les blijft. Dat je waakzaam blijft en nuchter blijft. Niet angstig, maar juist in die ontspannenheid de dingen van de Heer leren. Dat is toch mooi? Zo voed ik mijn kinderen ook op. Ik leer ze dingen te zien, zodat er een mechanisme in hun leven ontstaat. Ja, dat ze het gewoon gaan ontdekken, gaan zien. Al levende. En dat ze de valkuilen en de gevaren gaan onderkennen. Nou, nu wordt hier genoemd als er geen bekering op volgt, op deze boodschap, dan komt de Heer Jezus als een dief in de nacht, als een onaangename verrassing. Nu weet ik, en dat weten jullie nog beter als ik, dat deze uitdrukking heel vaak wordt gebruikt in verband met de komst van de Heer. Toch zijn er ook uitleggers die hier zeggen, hier heeft het vooral te maken met dat de Heer komt met zijn oordeel, in wat voor vorm dan ook. He, dus niet zozeer gekoppeld aan zijn komst, aan zijn wederkomst. Maar als er geen bekering volgt, dan komt de Heer met zijn oordeel. En wat leert mij dit? Nou, dit leert mij het, dat oprechtheid, ongeveinsdheid, dat echtheid heel hoog op Gods agenda staat. De Heere God, laat ik dat gewoon maar zeggen, haat dubbelhartigheid. Geveinsdheid. Dubbele agenda's. Een andere buitenkant dan een binnenkant. En dit is zo wezenlijk dat we dat tot ons nemen. De gemeente in Sardis was grotendeels dood en vervuild. Maar wat is de bemoediging vanavond? Dat er enkele getrouwen zijn. Ik denk dat dat degene zijn, en dan kom ik weer uit bij waar ik mee begonnen ben, die uit de volheid van de Heilige Geest geleefd hebben. De zeven geesten zijn in mijn hand. Die hebben zich laten bedienen uit de volheid van Gods geest. En dat is mooi, want Jesaja, ik zal het voor u voorlezen, die definieert die volheid in Jesaja 11. Als het gaat over de Heer Jezus, luister maar. Hij zegt van die volheid, het is allereerst de geest van de Heere. Het is ook de geest van wijsheid en van verstand. Het is de geest van raad en van sterkte, van kracht. Het is de geest van kennis. En vooral ook dit. Dat is belangrijk vandaag. De geest van de vreze des Heren. Dat. Geen angst, maar wel diep ontzag voor wie God is. Dat. Dat houdt je op het goede pad. En daarom geloof ik dat dat ook belangrijk is om in de prediking door te geven. Aan de orde te stellen. Wie God is. Want daar waar er vrees is voor God, nogmaals geen angst, maar diep ontzag. Besef, u bent God, ik ben mens. Waar dat is, dat bewaart je voor dwaalwegen. Nou, er is dus een deel wat getrouw is. En dat is wel interessant, hier staat enkele personen. Maar in de grond dan staat enkele namen, dat vind ik wel mooi. De Heere God kent die getrouwen bij naam. Is toch een bemoediging? Je bent te midden van die miljarden mensen geen nummer die het volhoudt. Ik ken jou bij je, ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent mij. En hier staat, ik ken ze bij hun naam. Dat vind ik bijzonder, dat bemoedigt mij vanavond. Dan rij je door Nederland heen en dan zeg je, wie ben ik? Nou, je bent geen nummer. Je naam is bekend als dit je leven is. Hè? Die openheid, die oprechtheid, die echtheid. Dan ben je bij God bekend. En dat niet met een nummer, maar met je naam. En dat is een bemoediging. En wat lezen we nou door heel de Bijbel heen? Er is altijd een trouw overblijfsel. Ik kom net terug uit Israël. En nou, bij de Karmel geweest en zo. Hè. In de tijd van Elia was ook een overblijfsel. Hè. Dat je moedeloos neergezeten zat hij daar. En, nee, er is nog een rest. Er is nog een overblijfsel. En dat zal er altijd zijn. En er is ook in Veenendaal een trouw deel. En waar het om gaat is of u tot dat trouwe deel behoort. En dat is belangrijk om jezelf af te vragen. Want zij ontvangen in de toekomst, nu al, maar ook in de toekomst een bijzondere zegen. Waarom? Nou, de Bijbel zegt omdat zij waardig geacht zijn. Dat is een bijzondere uitdrukking. Ergens anders kom je ook de uitdrukking tegen dat gelovigen waardig geacht waren om voor de Heer Jezus te lijden. Nou, dan heb je een geestelijk leven van niveau, hè? Als je, ik zeg niet dat het prettig is, maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Als je in aanmerking komt om voor de Heer Jezus te lijden, nou dan valt er wat in je leven te roven. Kijk, als je niks hebt. Maar als er iets is, waardig geacht. En hier staat dat zij waardig geacht zijn om die bijzondere zegen te ontvangen. Ik zal nog een tekst lezen, schrijf maar op als je meeschrijft. Lucas 21 vers 36, luister goed. Waak dan te allen tijden en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen, en ik geloof ook dat Sardis daartoe behoort, wat daarin geschreven staat, die gebeuren zullen, te ontvluchten. En om te kunnen bestaan voor de Zoon des Mensen. Dus wij moeten ons niet te gemakkelijker afmaken. Ja, dat is Gods werk in mij. Nee, hier staat een duidelijk op. Waak dan te alle tijden en bid. Dus ik ben betrokken in de volharding en in de toewijding aan de Heer, waar of niet? En het is zijn werk in mij en door me heen. Maar we zijn geen passieve christenen, we zijn helemaal betrokken. En dat vind ik ook mooi, vind ik bijzonder. Daar heeft de Heer voor gekozen. En daarom wil ik waakzaam zijn. En daarom bid ik ook, Heer, hou me bij de les. Want ik verhef me niet boven Sardis, echt niet. Maar ik wil wel de valkuil van Sardis tot me nemen, zodat ik er niet instap vandaag. Amen. Zo lees ik dit stukje. Dan denk ik, wat een genade, Heer, dat u mij dat laat weten. Nou, die belofte, die zegen, die er is voor de getrouwen, omdat ze waardig geacht zijn, die bestaat uit drie dingen. Daar ga ik even kort doorheen. Het eerste is, ze zijn bekleed met witte klederen. Nou, u weet, wit in de Bijbel op heel veel plaatsen is een beeld van reinheid, van heiligheid. Maar het spreekt vooral ook van een overwinningskleed. Ze delen in de overwinning. Waarvan Paulus zegt, in hem zijn wij meer dan overwinnaar. De Heer Jezus Christus. En we leven uit de volheid van de geest van God. En daarom wil ik hem kennen in al zijn aspecten. Herken je dat in leven? Ja, wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Ja, dat weet ik. Maar ik wil hem kennen in zijn volheid. Dat. Nou, bestudeer Jesaja 11 maar eens even wat er allemaal staat. Prachtig. Schitterend. En dat overwinningskleed ligt daar. Tweede, nou, hun namen worden niet uitgewist uit het boek des levens. Zo leeft, dan weet je, ik sta geschreven in de hemelse registers. En uitwissen was een vakterm in die tijd voor het schrappen van ter dood veroordeelde mensen uit het bevolkingsregister. De getrouwen, zij die waardig geacht worden, hun namen zullen niet gewist worden. En het derde wat hier genoemd wordt, vind ik ook heel bijzonder. De Heer Jezus zal in de tegenwoordigheid van zijn Vader en in de tegenwoordigheid van zijn engelen jouw naam belijden. Hij kent je naam. Je bent in al je strijd en moeite bij hem bekend, niet als een nummer, maar bij je naam noemt hij je. En hier straks in de toekomst gaat hij jouw naam bekennen. Erken, streef van mij. Daarvoor heb ik betaald. Te midden van de engelen en de Vader. Kan je een beetje visualiseren of niet? Dat is toch iets bijzonders? Ik kan er geen voorstelling van maken, maar ik probeer er een beeld bij. Ja, wie ben ik? Daar word je verlegen als je daar straks staat, toch? Maar zo kostbaar ben je voor hem. Zo kostbaar ben je voor hem. Nou, dan gaan we het een beetje toepassen. Je weet dat dat hoort, hè? Dat is belangrijk. Wat betekent dat nou voor mij vandaag? Wat wilde de Heer vanavond door de geest tot de gemeente zeggen? Wat was de kern nou van de boodschap? Nou, dit. Luister goed. Samenvattend. In de eindtijd zullen veel mensen in de kerk dus onecht zijn. Een mooie buitenkant, een mooie mondbelijdenis, maar hun innerlijk leven is niet op orde. Ze hebben de naam dat ze leven, maar ze zijn geestelijk dood. Toen ik dit voorbereidde, Het gevaar voor mij is dat ik altijd de Bijbel lees voor de ander. Maar misschien heb je dat zelf ook wel. Dus dan lees ik wat moois en denk ik, hé, dat kan ik mooi doorgeven. Of dan lees ik een vermaning of zo, of een aanspraak. Denk ik, nou, dat kan Veenendaal wel gebruiken. Ja, wacht eens even, zegt de Heer. Ik heb het nu tegen jou in de stille tijd. Je moet niet aan Veenendaal denken, dat komt wel. Ik heb het nu tegen... Herken je dat? Je kan zo makkelijk de Bijbel voor de ander lezen. Terwijl de Heer iets aan mij kwijt wil. Nou, dat was van de week zo, dat zal ik maar eerlijk zeggen. En wat mij persoonlijk raakte in de voorbereiding... Ik deel gewoon maar wat in mijn hart is... Wat mij persoonlijk raakte was dat een verkeerd motief van een goed werk uiteindelijk het geheel bederft en voor God onvolmaakt is. Dus je kan goede werken doen, maar als het motief niet gezond is, niet bijbels is, als het verkeerd is, dan is het voor God een onvolmaakt werk. Dat is aangrijpend. Het gaat heel diep. Ik hoop dat je dit meemaakt. Wat me ook raakte was, het waardeoordeel van de Heer over mijn leven, dat kan sterk afwijken van het waardeoordeel wat mensen over mij weergeven, toch? Afgeven. Dat is aangrijpend. En het laatste, waar ik achter kwam, dat de Heer andere maatstaven hanteert dan dat mensen hanteren. En weet je waar ik in het pastoraat veel achter kom? Dat veel mensen leven voor de instemming van mensen. En daar word je soms heel moe van. En dan ga je ondergebukt en ondergedrukt. En bij de een doe je het wel goed. En bij de ander doe je het niet goed. Dan ben je weer bemoedigd. Dan ben je weer ontmoedigd. Nou, soms word ik ook wel eens ontmoedigd na een samenkomst. Wat ik dan allemaal hoor en over me heen krijg. Maar dit is belangrijk. Ik heb de instemming van de Heer over mijn leven. En dan maak ik fouten in een leerproces. Dat is zeker waar. Ook als ik spreek. Maar ik heb de instemming van hem en die stijgt boven alles en iedereen uit. En dat bedoel ik niet hoogmoedig of heel stoer, maar ik ben in de Heer Jezus onaantastbaar. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want anders ben ik een speelbal. En wat ik me afvraag, is bij alles wat ik doe, wat is mijn motief? Wat is mijn intentie? Ook met een boodschap. Nou laat ik nog wat meer van mijn leven delen. Ik ben deze dagen opnieuw heel dicht bij het vaderhart van God geweest. Maar weet je bij welk hart ik ook heel dicht ben geweest? Bij mijn eigen hart. En ik vroeg mezelf een aantal vragen. Bijvoorbeeld deze. Wat zijn nou de motieven van mijn huwelijk? In mijn huwelijk. Wat zijn mijn motieven in mijn huwelijk? Is het echt mijn verlangen... Wat ik vaak in een boodschap wel kan delen, dus verstandelijk weet, dat mijn huwelijk een weerspiegeling is van Christus en de gemeente. Daar kan je ja op zeggen. Maar weet je, dan moet ik bereid zijn om als Christus te zijn voor mijn vrouw Annette. En wat vraagt dat? Zelfverloochening. Ik kan mooie waarheden over het huwelijk delen, maar is mijn hart ook zodanig dat het erin meekomt? Ja, dan kost het me iets. Voel je? Komt nou, hè? Ook voor mij. Maar pas het toe op je eigen levensterreinen. Andere vraag. Ik ben dankbaar, ik ben blij, geloof me, en trots op mijn 4 zonen. Vanochtend is de jongste opgedragen. Maar ik vroeg me af. Ben ik ook met Hanna bereid, 1 Samuel 1, om te zeggen, Heer, ik zal ze voor al de dagen dat ze hier op aarde zijn, aan u, Heere, overgeven. Kan ik natuurlijk wel met mijn verstand beamen en tegen anderen zeggen, als ik hier sta, jullie moeten toch zwijgen, maar dat is niet zo moeilijk. Maar ben ik in mijn hart ook bereid om die keuze te maken? Voel je? Oh, je kan in theorie zulke mooie dingen weten en vertellen. Maar is mijn hart, kom mijn hart erin mee? Anders is het een onvolmaakt werk. Want dan zegt de Heere God, ja, het zijn mooi klinkende woorden. Aan de buitenkant is mooi, maar je bent niet bereid om met je hart die keuze te maken. En hij wil juist mijn hart, want daaruit komen voort de uitingen, keuze van het leven. Voel je hem? Nog een vraag. Ik heb veel spreekbeurten. En aan uitnodigingen geen gebrek, laat ik dat maar eerlijk zeggen. Maar weet u wat er naar me toe kwam van de week? Wat is ten diepste mijn drijf om te spreken? Wat is ten diepste mijn drijf om mensen te helpen? Is dat uiteindelijk dan toch niet mijn eigen eer? En mijn status? en mijn erkenning en zoek ik in mijn spreken en in mijn doen en laten niet mijn identiteit.
Maar als ik morgen een ongeluk krijg en ik kom in een rolstoel terecht, zeg ik dan nog met Nehemia, de vreugde van de Heere is mijn kracht en ik heb een nieuwe identiteit in de Heere Jezus, los van het spreken. Voel je hoe nauw het komt of niet? Stel jezelf wel eens die vragen. Ik kan maar mooi praten. Maar God ziet het hart aan. Er komt een dag dat alles wat verborgen is, openbaar wordt. En mijn verlangen is om vandaag transparant te zijn. Naar God en mensen toe. Dan heb je een vrij leven hoor. En geen aanklacht in je geweten. Geloof me. Ik krijg veel bemoedigingen gelukkig. En complimenten van mensen. Soms word ik er verlegen van. Maar weet je welke vraag van de week naar me toe kwam? Die mensen kunnen van alles zeggen. Maar wat zegt de Heer over mij? Wat zal Hij straks zeggen? Jacques, ik heb jouw werken niet vol bevonden. Het is goed om in je leven die vragen te stellen. Waarom? Dan kan je er nog wat aan veranderen. Maar ben je wel eens kritisch naar jezelf? Ja, kritisch naar anderen is niet zo moeilijk. Dat weet ik ook wel. Dat zijn de meeste mensen. Maar kritisch eerlijk naar jezelf. Jullie hebben de naam dat je leeft. Maar God kijkt er dwars doorheen. Je bent dood. Aangrijpend. En dit heeft mij zo diep geraakt. Iemand zegt, ja maar Jacques, daar word je toch wel onzeker van al die vragen. Trek je dan je huwelijk, je roeping, je bediening in twijfel? Nee, helemaal niet. Integendeel. Ik ben daar heel sterk van overtuigd wat de wil van de Heer is voor mijn leven. Maar weet je, deze boodschap maakt me ook niet somber. Het houdt mij wel nuchter. En het houdt me wel scherp. En het houdt me wel waakzaam. En het maakt mij voorzichtig en nederig en afhankelijk. Want als de Heer Jezus dit zegt in Openbaring 3 en Hij spreekt over de laatste dagen, dan wil ik dit eerlijk onder ogen zien. Want waar ben ik mee begonnen? Daar ga ik ook mee eindigen. Wat zei ik? Die jongerendag, weet je nog? 40 jaar geleden inmiddels. Een van de meest verdrietige zaken is onecht in het christendom. En God weet hoeveel echt en hoeveel onecht is. Toets uw leven vanavond. De dichter van Psalm 139 sprak tot mij en hij zei: doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Niet alles wat op mijn website staat in de eerste plaats. Niet het pak wat ik vanavond aan heb. Maar mijn hart. En beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Dat is een gebed wat God aangenaam is. Want weet je, als je je zo eerlijk en open voor de Heere God opstelt en op je knieën valt, letterlijk, dan ben jij die persoon, die man, die vrouw, die er vandaag op een krachtige manier kan gaan gebruiken. Dan is er geen verwachting meer van onszelf. Maar dan kan Hij zijn kracht in zwakheid openbaren. En dan leert Hij je door deze lessen heen om nederig te zijn. Om in ootmoed en afhankelijkheid je weg te gaan. En om transparant te blijven naar de Heer toe en naar mensen toe. Zodat je echt bent. Echt leeft. En dit is wat er vanavond op mijn hart was om door te geven. En ik geloof dat het zo belangrijk is. Wie oor heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. Er waren er in Sardis die hun kleren niet bevlekt hadden. Een getrouw deel. Een overblijfsel. Een rest. Dat betekent, broeders en zusters, dat het overgrote deel hun klederen wel bevlekt had. Dat het overgrote deel wel onecht leefde. En ik vrees dat dat vandaag in de kerk nog zo is. En dan heb ik het over het instituut. En ik geloof dat we naar een tijd toe gaan dat wat heilig is, zal heiliger worden. Wat onheilig is, zal onheilig worden. Er gaat een splitsing komen. En misschien moet de druk ook in ons land wel opgevoerd worden. Dat het echte openbaar gaat worden. En nu zijn er altijd mensen
En ik vrees ook vanavond, die deze boodschap verkeerd oppakken. En die concluderen, volgens mij is het nou niks in mijn leven. Maar dit is een boodschap voor hen die de verschijning van de Heer Jezus hebben lief gehad. Om, wat ik al zo gezegd heb, jou dicht te houden bij het vaderhart van God. Transparant, open en eerlijk te blijven. Te leven met een vrij geweten in deze laatste dagen, waarin zoveel hun geweten als met een brandijzer toe schroeien, dicht schroeien. Wat een zegen dat je hier bent. Wat een voorrecht dat de brief aan Sardes, dat we daar enkele gedachten uit gedeeld hebben. Dank u wel, Heer Jezus, dat u mij die valkuil liet zien. Want ik merk dat ik heel snel onecht begin te leven. Door de invloeden van mijn omgeving, mensen, media, de druk van de meerderheid. Ik moet altijd denken aan Jozua en Caleb. Dat was ook een minderheid, hè? Maar wie zijn het land ingegaan? Dat waren die twee. En dat is vandaag nog zo. Kijk niet naar aantallen. God kijkt daar ook niet naar. God kijkt niet zozeer naar kwantiteit, maar naar de kwaliteit van ons leven. Dat is voor hem interessant. Ziet hij zichzelf in ons terug? Want in de volheid van de tijd kwam de Heer Jezus. Die het echte leven aan het licht heeft gebracht. Het doen van de wil van de Vader. Johannes 4 vers 34. Was voor de Heer Jezus eten en drinken. En hij riep dat uit aan het kruishout van Golgotha. Het is volbracht. En hij is opgevaren naar de hemel. Dood en graf overwonnen. En hij zit daar en hij bidt en hij pleit voor u, jou en mij. Waarom? Omdat we niet in de schemer zouden leven, niet in de duister. Maar dat we zouden wandelen als kinderen van het licht. En dat we het echte leven van hem mogen doorgeven, mogen uitleven, mogen weerspiegelen. En dat de valkuil van Sardis niet onze valkuil zal zijn. Zullen we een moment stil worden voor de Heer? Waarin u en jij in de stilte van je hart iets tegen hem kan zeggen. Hij heeft met jou gesproken, hij heeft met u gesproken. En als er onechtheid in je leven is, dan mag je dat nu aan het licht brengen. En dan wil hij je daar vrij van maken. En zijn licht door heel jouw leven, hart en denken laten schijnen. Zodat je transparant bent. Tot op het bot. Zullen we een moment stil worden voor de Heer. Trouwe God en Vader in de hemel, wil u zo danken voor uw woord wat levend is en krachtig. U bent een vader die met geen enkele aardse vader te vergelijken is. U stijgt daar ver, ver bovenuit. U bent een vader die ons wil bewaren voor valkuilen, voor valstrikken. Die juist in deze laatste dagen zo sterk naar boven komen. En waar sommigen blind voor zijn. Heren, u weet wat deze boodschap in ons hart gedaan heeft. U weet of wij transparante, open, eerlijke mensen zijn. Wij zien de buitenkant en soms een deel van het leven in de praktijk. Maar u bent degene die harten kent en nieren proeft. En dat hoeft ons niet angstig te maken, integendeel. Maar u geeft ons deze boodschap door. Of om ons te bevestigen in de wandel met u. Je leeft als een kind van het licht. Daar word ik blij van als ik nou vanuit de hemel naar je kijk. Of dat er misschien iets aan het licht is gekomen vanavond. Onechtheid. Deel geworden van ons leven. O Heer, u confronteert ons met dingen nooit om ons weg te duwen in het negatieve, om ons pijn te doen. Maar u wil juist zo graag uw kinderen dicht bij u hebben. dat ze leven vanuit de vreugde en de blijdschap in u. Vanuit de rust en de vergeving die u geschonken heeft. Maar u houdt ze wel bij de les. En u wijst ze wel op hun verantwoordelijkheid. O Heere God, ik bid u dat u dit woord uitwerkt in ons alle hart. Het is een genadevolle boodschap. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u betrokken bent op ons leven. Dat laat u ook vanavond zien. Dat uw ogen voortdurend op ons zijn. En we danken u dat we zo met u mogen wandelen. Met u mogen samenwerken. Ja, Paulus zegt zelfs dat we uw medearbeiders mogen zijn. Wat een bijzonder iets, wat een voorrecht. En Heer, ik wil u bidden om hem of haar, voor hem of haar, die vanavond iets van onechtheid in zijn of haar leven heeft ontdekt, dat hij uw aangezicht zal zoeken, of misschien vanavond wel een broeder of zuster aan zal schieten, en dat in het licht zal brengen. Dat we het niet laten ophopen, maar transparant zijn en blijven. En uitzien naar uw komst, Heer Jezus. Want uw komst is het die ons heil vol maakt. Dank voor dit samen zijn. Dank voor uw woord, dank voor elkaar, dat we elkaar ook hierin mogen helpen. Want de een is verder op de weg met u dan de ander. Maar dat geeft niet. We mogen elkaar tot de hand en de voet zijn. En laat dat ook zo in Maranatha Veenendaal zijn. Ga met ons mee als we van hier gaan, Heer, weer de werkweek in. Of als we weer gaan studeren. En het misschien heel moeilijk is om echt te zijn. Als we de druk voelen van ongelovige medestudenten of collega's of familie of wijkbewoners of wat dan ook. En dat je je zo snel aanpast om maar niet uit de smaak te vallen. Heere, help ons, geef ons genade om trouw te zijn tot de dood. En dan zeggen we met Corrie ten Boom, het beste gaat nog komen. Werk het uit in ons leven, in de wonderbare naam van uw Zoon, onze Heere, Jezus de Christus. Amen.